Starfighter. Legendarisch toestel. Mooi stukje heeft Han weer geschreven. Behoort tot de grote vier, vind ik altijd. De vliegtuigen die zelfs mensen die niet echt geïnteresseerd zijn, toch kennen. Ik noem de Spitfire, de Concorde, de Dakota. En dan komt er eigenlijk vrij snel al die Starfighter in beeld. Vroegste herinnering, het typische gehuil van de Starfighter motor. Daardoor kun je het zonder het toestel te zien meteen onderscheiden van andere toestellen. De F5, de T-33. Het geluid was heel typisch, heel typerend. Die waren toestellen die op vliegveld Twente kwamen tanken. Er werd destijds veel geoefend boven de Nordhorn Range. En dat kostte brandstof. De loitering time of de endurance van vliegtuigen in die tijd was erg gering. Han refereert nog aan het aantal toestellen dat verloren is gegaan bij de Duitsers. 300 van de 900. Maar ik heb het even nageslagen. Wij hebben 40 van de 140 van onze Starfighters verloren. Dat is eigenlijk maar iets minder, procentueel. De redenen. Ja, er zijn heel veel redenen. Noemen dat weer. Het weer was erg slecht. De training van de piloten in Amerika. En dan kwamen ze in dat the worst flying weather imaginable, noemt Chuck Yeager dat in zijn autobiografie. In Europa vreselijk vliegweer. En daar waren de piloten dus niet op getraind. Er was nog een andere reden, las ik laatst. Het Wirtschaftswunder trok vakmensen weg bij de Luftwaffe. Dus er moesten elke keer weer nieuwe mensen opgeleid worden om aan dat gecompliceerde toestel te werken. En dat ging ook vaak mis. Dat is een reden die niet vaak genoemd wordt. De taak van het vliegtuig, ook een bijzondere. Het was ontzettend snel. 3000 kilometer per uur. Ook wel opmerkelijk dat we sindsdien, maar ook de Duitsers, tragere vliegtuigen hebben gekregen. De F-16 is trager dan de Starfighter. En de opvolger van de F-16, de Joint Strike Fighter, is ook weer een stukje trager. Dus we krijgen eigenlijk steeds langzamer vliegende jachtvliegtuigen. De Starfighter was erg snel. En dat had ook wel een reden. Dat had nut in militaire termen gesproken. Het was bedoeld om hoogvliegende Warschau-pact bommenwerpers te onderscheppen. En dat wil je natuurlijk zo vroeg mogelijk doen. Als ze in Rusland opstijgen, dan schiet je ze het liefst boven Rusland of boven Polen of Oost-Duitsland al naar beneden. In plaats dat ze hun doel bereiken. Dus die snelheid had wel zin. De Italianen hebben daar later nog slim gebruik van gemaakt. Ik heb wel eens gelezen over oefeningen waarbij dan een uitgefaseerd vrachtschip of militair schip ergens midden in de Middellandse Zee werd neergelegd. En dan moesten vanaf zeg maar Spanje, Italië en Frankrijk vliegtuigen opstijgen om dat schip aan te vallen. En dat wonnen de Italianen altijd glansrijk, want die vlogen nog met Starfighters. En daar hingen ze dan een hele geavanceerde raket onder. Dat was eigenlijk een hele slimme methode. Want het vliegtuig doet er eigenlijk niet eens zoveel mee toe. Als je er maar snel bent en je hebt die goede raket, dan win je deze specifieke taak. Of win je deze specifieke wedstrijd. Nederland was eigenlijk te klein voor de Starfighter om een volledige 360 te maken, zoals dat heet. Een volledige cirkel te vliegen. Want hoe harder je gaat, hoe groter de straal van die cirkel wordt. Of de middellijn. En en Nederland was domweg te klein. Dus dan moest hij een heel eind over de Noordzee om een rondje te maken. Ook nogal merkwaardig is dat het toestel werd ingezet als jachtbommenwerper. Ook weer een analogie met de F-16. Die eigenlijk ontwikkeld is als een superwendbare air superiority fighter. Maar waar wij ook bommen onder hingen en gronddoelen mee aanvielen. Aanvielen moet ik al zeggen, want hij is natuurlijk al bijna uitgefaseerd. Ja, nog herinneringen aan de Starfighter. Een jaar of 8, 9 geleden kregen we een brief uit Florida van een Nederlander die daar woonde. En die beweerde dat hij bijzonder goede contacten had bij Starfighter Incorporated. of Starfighters Incorporated. En dat is een club die heden ten dagen nog met Starfighters vliegt. Dat doen ze heel slim. Ze mikken op gefortuneerde mensen die wel eens een rondje in een Starfighter willen vliegen. Maar ook voeren ze opdrachten uit van de NASA. De NASA wil onderdelen en systemen testen bij hoge snelheden, hoge G-krachten. En daar zijn die Starfighters bijzonder geschikt voor. We zijn toen spoorslags afgereisd naar Florida met een groepje. En contact gelegd met die man en bleek inderdaad allemaal te kloppen. Dus vervolgens reden we met 3 auto's zo de restricted areas van Cape Canaveral op. Met een pasje natuurlijk. En om terecht te komen in een gigantische hangar, waar voorheen de space shuttles werden klaargemaakt voor een volgende vlucht. Maar dat programma was net ten einde gekomen, dus was de hele boel verhuurd aan Starfighters Incorporated. We werden toen voorgesteld aan Rick Svetkov, de grote man die dit bedacht heeft, dit concept. Heel aardige, toegankelijke vent. We zijn nog een hamburger met hem gaan eten. Heel gezellig. Er was ook een oud Starfighter-vlieger, Bud Evans. Die had die Nederlander ook opgetrommeld. Die kende die ook goed. En dat was een hele bijzondere vent. Hij is intussen overleden. Dat is al heel erg op leeftijd. Want hij was de laatste Starfighter-piloot die de ejection seat gebruikt heeft, terwijl die nog aan de onderkant het toestel uitkwam. Ik zeg nu een beetje onhandig, maar normaal schiet je natuurlijk met de schietstoel naar boven. Maar deze schoot naar onderen. Dat was een tijdje was dat het idee. En dat hebben ze toen met een Starfighter uitgeprobeerd. Natuurlijk weer bij Edwards Air Force Base. En dat was een aantal keren mislukt, waarbij de vlieger omgekomen was. Maar hij was de eerste die dat overleefde. En toch hebben ze het systeem daarna niet meer doorgezet. Hij vertelde dat het ook een hele hachelijke onderneming was. Want je werd gewoon met enorme snelheid richting het aardoppervlak geschoot. Waarom het zo was, weet ik eigenlijk niet. Ik geloof dat het puur bedoeld was dat je de staart niet zou raken met je schietstoel. Misschien waren die nog niet zo ontzettend. Die konden natuurlijk ook niet enorm snel zijn, want dan overlijd je door de versnelling in plaats van door neer te storten met je toestel. Maar goed, die dingen werden dus naar onderen afgeschoten. Dat ging helemaal niet goed. Daar zijn ze mee opgehouden. Het grappige was dat hij op een vrij willekeurige plaats terecht kwam. Dat was het voordeel van Edwards Air Force Base. Dat is zo'n beetje zo groot als half Nederland. En volledig vlak. Dus je kon je toestel overal neerzetten waar je maar wilde. Maar die parachutelanding was dus ook een vrij willekeurige aangelegenheid. Want hij herinnerde zich dat hij vlak achter de Happy Bottom Riding Club landde. Dat was het cafeetje waar die testpiloten elkaar altijd ontmoeten. Speelde een belangrijke rol in de film The Right Stuff. En hij herinnerde zich nog dat hij door zijn parachute door de afvalberg achter het kroegje gesleurd werd. Eindigde tussen een enorme lading bier en cola blikjes. Hij heeft ook een bijzonder lezenswaardige biografie geschreven. Want hij is ook een van de weinige piloten die met een jet dwars door de paddenstoelwolk van een atoombom gevlogen zijn. Dat was ook een test in de jaren 50. Ze wilden kijken hoe dat vliegtuig er aan de andere kant weer uitkwam. En daar werden gewoon vrijwilligers voor gevraagd. Dus hij is dwars door zo'n paddenstoelwolk gevlogen. En heeft dat overleefd en is er zelfs nog vrij oud mee geworden. Bijzondere man. En toch ook wel bijzonder om zo iemand te ontmoeten. Terwijl we daar waren, horen we opeens Nederlands praten. 3 Nederlanders in mooie blauwe overalls. Die waren standaard daar. Eentje daarvan was een welgestelde ondernemer uit Harderwijk, die daar met 2 vrienden was. En die gingen 1 voor 1 een vluchtje maken in een Starfighter. Hij bleek de hele organisatie zwaar te sponsoren. Ze hadden zelfs zijn naam achterop een Starfighter geschilderd. Kanon heet de man. Onderdeel van zijn sponsoringship was het meevliegen. En dat deed hij niet alleen zelf, maar dus ook die 2 vrienden van hem. En als je weet dat zo'n vluchtje, als je het op internet wil boeken, rond de €30.000 kost voor een uurtje, dan kun je ongeveer een voorstelling maken van het sponsorship wat daar aan ten grondslag lag. Ik meen dat je voor die 30 mil een uur kunt vliegen zonder naverbrander. Als je met naverbrander wil vliegen, dan duurt het maar 20 minuten... want dan verstook je dezelfde hoeveelheid brandstof.
Nog een herinnering aan de F-104. Alweer langer geleden, 15 jaar geleden... werd ik opgebeld door de importeur van Aerospool. De Dynamic. Dat een klant van hem een toestel zou gaan ophalen in Slovenië. In Slowakije. Of ik mee wilde gaan en dan daar een leuk verhaal over schrijven. Nou, dat vond ik wel een goed idee, dus ik ging mee met die man. Dat bleek een ex-F-104-piloot te zijn. Met een hele bijzondere geschiedenis. Hij zegt, ja, ik was eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd om piloot te worden. Maar ik kwam bijzonder goed door de test heen. Want hij maakte ook totaal niet de indruk van een stoere jetpiloot. Het was meer, ik heb het ook in een stukje ook zo omschreven... een gepensioneerde leraar oude talen van een middelbare school. Een hele rustige, bedachtzame, kleine man. En s'avonds zaten we in een restaurantje daar in Slowakije. En toen vertelde hij over zijn F-104-carrière dat hij daar in terecht was gekomen. En hij was ook onderdeel van de Quick Reaction Alert. Dat was een onderdeel van de luchtmacht van de NATO... wat eigenlijk moest reageren op het feit dat de Russen hun atoombommen al afgeworpen hadden. Stel je voor, Europa is eigenlijk al een rokende puinhoop. Maar net voor dat totale Armageddon zouden dan Starfighters en een paar andere toestellen, Engelsen hadden andere, opstijgen met een atoombom eronder om als straf, of retaliation heet dat, de Sovjet-Unie en de aanpalende staten ook plat te gooien. Dat was dat QRA. QRA heette dat, Quick Reaction Alert. Dat was een soort dienst. Die jongens moesten dan een weekend lang op Leeuwarden in een huisje zitten, een bunker. Met een stapel panorama's en een fles Exota, dat herinnerde hij zich nog. En dan af en toe kwam er alarm. Maar dan wisten ze absoluut niet of het echt was of niet. En dan moesten ze in die klaarstaande F-104's springen. En richting Oost-Duitsland vliegen. Dat was het idee. En dan hoorden ze meestal halverwege dat het maar een oefening was. En dan vlogen ze weer terug. Navigatie was een heel bijzonder verhaal. Hij zei, ergens op Delen hadden ze een enorme gymzaal volgezet met vreemd gevormde tafels. Die tafels hadden de vorm van... die waren rond en half rond. En die hadden de vorm van meren in Duitsland. Wateroppervlakken. Want het idee was dat er al geen steen meer overeind stond. Laat staan radarbakens en allerlei andere navigatiemiddelen. Dus ze moesten eigenlijk op zicht naar hun doel vliegen. Door die jongens willekeurig tussen die tafels te zetten, konden ze dan zeg maar een situatie naspelen van die dan aan de orde zou zijn. Bij die gelegenheid vertelde hij, ik heb het allemaal opgeschreven in een artikel, dus ik herinner me nog wel, ik hoef het me niet te herinneren, ik kan het artikel even nalezen. Hij zei, het doel was Brandenburg. Dat was zijn doel. Dus hij zegt, ik was 22 jaar en mijn hoofddoel bij die QRA was het vernietigen van de stad Brandenburg. Men had gezegd of gesuggereerd dat de bom op het industrieterrein zou vallen. Maar dat was meer om het geweten te sussen. Want die bom had een zodanige uitwerking dat ook de naast gelegen stad geheel vernietigd zou zijn. En hij was intussen aan zijn tweede biertje toe en hij werd daar ook wel een beetje emotioneel onder. Hij zei, ik heb daar later in mijn leven, ik was erg jong, heb ik daar nog wel veel moeite mee gehad. Hij zegt, ik heb die taak eigenlijk zonder, ja, niet zonder nadenken, maar vrij automatisch geaccepteerd. En ik had hem ook uitgevoerd. Maar ja, daar ga je op latere leeftijd wel over nadenken. Hij vertelde zelfs dat zijn vrouw wel eens, als die wakker lag, zei, denk je weer aan de bom. Dus dat had wel heel veel met hem gedaan. Ik vond het een indrukwekkende man om die reden, omdat hij dat zo mooi en zo goed vertelde.
Hij zei, ja, dat is iets, dat ga ik nu, zoals nu nog steeds, ben ik daarmee bezig. Die vreselijke toestand. En ja, hij zei, het is eigenlijk nog steeds niet afgelopen. Het is nog steeds, die situatie bestaat feitelijk nog steeds. Want we hebben wel heel veel van die, wederzijds heel veel van die atoombommen en raketten vernietigd. Maar er is nog ruim voldoende om de aarde twee à drie keer te vernietigen. Dus uiteindelijk is die situatie nog hetzelfde. Destijds, maar ook nu nog. Ik vroeg hem toen ook van, had je het daar dan met die jongens wel over? Je zat je daar toch min of meer kapot te vervelen in dat huisje. Had je het daar dan met die kerels over? Ja, zegt hij, daar hadden we het zeker over. Hij zegt, met twee jongens had hij dan een bijzonder goede band. Daar was hij vaak mee in één opdracht. En hij zei toen, omdat ze ook toen al een beetje mee bezig waren, de bedoeling was dat je die bom afwierp. En dan met een Immelman, dat is een bijzondere manoeuvre, daarbij maak je een looping en helemaal op de top van die looping een rol. Waardoor je eigenlijk weer de andere kant op vliegt, een stuk hoger. De bedoeling was dat zij na het afwerpen van die bom die Immelman zouden maken, zodat ze punt 1 niet in die paddenstoelwolk terechtkwamen, wat vreemd genoeg die Bud Evans onderzocht had, zonder gevolgen kon blijven. Maar goed, dat was toch niet wenselijk. Maar ook dat ze eigenlijk meteen weer op tegenkoers waren om in Leeuwarden een bom op te halen. Een nieuwe bom, nog een bom. Ja, en daarvan zei hij, dat had ik niet meer gedaan. Hij zegt, je wist dat je terugvloog naar een plek waar je vrienden, je familie, je bekenden eigenlijk allemaal al dood waren. Een verschroeide aarde. Hij zei, dat had ik niet meer kunnen doen. En wat ik ook, hij zei, ja, met die jongens spraken we niet echt af, maar bespraken we de mogelijkheid om niet die Immelman te maken, maar het toestel wat zojuist die pijloze ellende had aangericht, midden in het vuur te werpen, mee te gaan in de ondergang. En dat vond ik, ja, heel indrukwekkend dat die man er zo over dacht. Toen ik dat stukje geschreven had, kreeg ik een enorme boze reactie van een luchtmachtvlieger die daar ook bij betrokken was, een vrij bekende luchtmachtvlieger. En die zei, je hebt die man, posthum was het inmiddels, van insubordinatie beticht. Of in ieder geval zijn insubordinatie of geplande insubordinatie aan het licht gebracht. Je hebt hem verklikt, plat gezegd. En toen heb ik geantwoord, dat ben ik helemaal niet met je eens. Ik vind juist dat ik die man een menselijk gezicht heb gegeven. Hij had zijn taak uitgevoerd. De taak die daarop volgde was eigenlijk niet realistisch. En ja, die zou hij wellicht niet uitgevoerd hebben. Maar uit het hele verhaal komt de man voor mij naar voren als iemand die wel blijft nadenken bij wat hij doet. En dat is bij militairen niet altijd het geval. To put it mildly. De meest recente herinnering aan de F-104 Starfighter is niet een hele vrolijke. Want betreft het Koude Oorlog Museum dat we van plan waren op Teuge destijds. Met als stralend middelpunt de vliegende O2, de Cessna O2, de Vietnam-veteraan. Die nu als laatste verkocht dreigt te worden. Onderdeel van dat museum was ook een F-104, een voormalige Duitse F-104. Dus wat dat betreft past dit feitje goed in het totale verhaal. Het toestel kwam een jaar of 8 geleden aan op Teuge. Nog met de Duitse Malteser Kreuzen erop. En talloze gaten erin geboord en geslagen. Door studenten van een Duitse technische luchtvaartschool. Dat toestel is toen door destijds, of in de loop van een paar jaar, geniaal en bijzonder toegewijd gerestaureerd door sergeant Dick de Ruiter op zijn vrije zaterdagen. Dick is de man die een kleine 40 jaar lang alle F-16's van de luchtmacht visueel in topconditie heeft gehouden. Het hoofd schilderdienst van de KLU, zou ik onherbiddig kunnen zeggen. Prachtig resultaat. En ook een pronkstuk van de uitstalling. We hadden MiG-23, MiG-21, JAK-52, allemaal Koude Oorlog. En dus de genoemde F-104. En dat maakt het verhaaltje ook wel een beetje rond, want die is uiteindelijk aangekocht door de eerder genoemde meneer Kanon uit Harderwijk. die een prachtige privécollectie schijnt te hebben van klassieke motorvoertuigen en vliegtuigen. Laten we hopen dat, dat deze van oorsprong Duitse Starfighter daar nog een lange, rustige en vooral risicoloze oude dag gaat doorbrengen.